De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij de eerste uitzending van Hemelsbreed in 2014. Allereerst wensen we u voor dit jaar veel licht en inspiratie toe. Later in deze uitzending hoort u een actuele soundscape en een gesprek over boeddhisme in de literatuur. Maar we beginnen het nieuwe jaar met muziek. Want eind 2013 presenteerde het trio Del Silencio, bekend door hun verstilde meditatieve muziekproducties, weer een nieuwe cd, getiteld The Path. Voor deze productie reisden de muzici, onder leiding van basklarinettist Frans Mousseau, zelfs naar Ibiza om opnames te maken in de studio van meesterfluitist Chris Hinze, die ook meespeelt op dit album. Luistert u naar een impressie van de cd-presentatie in het Amsterdamse Bethaniëklooster. Frans Mousseau, gefeliciteerd met The Path, je nieuwe cd.
Dankjewel.
Jullie hebben hiervoor een samenwerking gezocht met fluitist Chris Hinze. Hoe is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen?
Nou, ik had al lang contact met Chris. Ik heb, toen ik mijn eerste cd maakte, maakte ik een lijst van waar moet ik hem heen sturen, wie wil ik het laten horen. En daar stond Chris Hinze zeker op. De tweede stuurde ik hem naar hem toe. Toen vertelde hij me dat hij dat in de auto luisterde. Hij zei, ja, iedere keer als ik weer terugkom van een concert, dan zet ik die cd aan heel hard. Nou, dat was natuurlijk geweldig, leuk commentaar op mijn eigen muziek. En ik had nu echt het idee, nu moet het gebeuren, nou moeten we eens een keer samen gaan spelen. En toen heb ik hem dus bij mijn groep Del Silencio gehaald. En dat klikte fantastisch. We waren zelf verbaasd over hoe goed dat ging. En zijn toen naar hem toe gegaan. Hij woont in Ibiza en daar hebben we in de studio van alles opgenomen. En toen mochten wij beschikken over die opnames. En daar hebben we dus deze cd van samengesteld.
Ondertussen trouwens is Ton Akkermans al zijn gongen en zijn klankschalen en al zijn andere percussie-instrumenten aan het inpakken. Want hij heeft echt een enorme instrumentarium altijd bij zich. Hè?
Ja, het zijn fantastische instrumenten. Overigens, hij maakt ze allemaal zelf. Maar het is een enorm werk iedere keer weer. We zijn meestal inderdaad wel een uur aan het opzetten en een uur aan het afbouwen. Ja.
Nu klinkt deze muziek meditatief. Alsof de ene klank uit de andere voortkomt, ja. Organisch.
Voor mij is het zo dat wij repeteren iedere week. En dat is voor mij altijd een soort helend proces. Ik kom altijd schoon weer uit de repetitie. Ja, het kan eigenlijk niet anders dan dat de luisteraar dat ook beleeft. Maar omdat je speler bent, beleef je muziek anders dan als luisteraar. Omdat je als speler ben je eigenlijk de muziek aan het maken terwijl je daar zit. Dus je denkt eigenlijk altijd een beetje vooruit. En als luisteraar ervaar je de muziek op dat moment. Wij denken dat de muziek zoals wij die spelen, over het algemeen, mede door het volledig akoestische karakter ervan, veel diepte heeft, meer diepte dan de gemiddelde meditatiemuziek. Die ervaren wij zelf. En daarbij is natuurlijk de hoop dat de luisteraar dat ook zo beleeft. Maar ik denk het wel, er zijn veel mensen die dat zo aan ons vertellen. Dat ze een diepe ervaring hebben bij onze muziek.
Jullie zijn inmiddels al 6 jaar op elkaar ingespeeld. Kon Chris Hinsen zich daar makkelijk invoegen?
Nou, een van de mooie dingen van als je er iemand anders bij haalt op dat moment, is dat daardoor een zekere spanning ontstaat. En dat is ook wel weer juist het interessante, dat die zo iemand dan niet helemaal al helemaal ingespeeld is. Omdat er dan weer hele nieuwe dingen gaan ontstaan, omdat er een hele andere wereld weer binnen wordt gebracht. En die is nog niet helemaal in onze harmonie samen zijn. En dat is net wat het zo spannend maakt. Ik zeg altijd, met z'n vieren zijn we de Beatles. Met een vierde erbij is er echt een nieuwe eenheid ontstaan. Ja.
Juist het feit om eens een keer in de diepte te musiceren en elkaar de tijd te geven. Weliswaar hier dan niet in een raamwerk van composities of van thematisch materiaal. En de rest is dus zijn afspraken met elkaar en verder ongelooflijk veel vrijheid om elkaar te vinden. En het is dus een combinatie van binding en vrijheid, zou je kunnen zeggen, wat op die tournee dus plaatsvindt.
En toen jullie bezig waren met de cd-opnames op Ibiza, speelt Ibiza dan nog een rol ook in die opnames?
Nou ja, Ibiza heeft natuurlijk de naam bij het volk, zou je kunnen zeggen, als zijnde. Het is een party-eiland, hè? En je ziet alleen maar hossende mensen die heel veel drugs gebruiken en drank en god mag weten wat. Maar het is en blijft gewoon een mystiek eiland. En dat is het. Ik ben er helemaal verliefd op. Ik woon er dus al 20 jaar en ik woon waanzinnig mooi en een uitzicht op zee en een prachtige studio. Dus wat dat betreft ongelooflijk verwend en blij. En dat is wat wij natuurlijk ook hadden daar. En dat zal zeker dat van invloed zijn geweest. En mensen woonden bij mij en we aten samen en we speelden samen. En als je dat 4-5 dagen doet, dan moet er wel iets moois uitkomen, begrijp je?
U hoorde Frans Mousseau en Chris Hinsen over hun nieuwste cd The Path. Del Silencio bestaat verder uit Ton Akkermans op gongen en klankschalen en Oscar Cano op didgeridoo. The Path verscheen op het eigen label van Del Silencio en meer informatie daarover vindt u op onze website bosrtv.nl. Deze week onderzoekt geluidsproducent Pieter Kiewiet de Jonge in zijn geluidskolom Mantra de ongrijpbare krachten die niet alleen financiële markten, maar zelfs hele nationale economieën sturen. Een boeddhistisch perspectief op tijd en geld in de digitale dimensie.
It was dynamic, full of energy. You know, just fun, full of energy. Fun. I enjoyed the more exotic stuff. The stuff, of course, that, you know, everybody thinks that, oh, mathematicians, you know, ruined the world. But you know, financial derivative products are so interesting.
De geavanceerdheid van die financiële modellen is zodanig dat je niet zoveel mensen hebt die het echt snappen. Want als je het echt snapt, dan word je wel weggeplukt door die bank.
Just need to be faster than the other people. You know, one nanosecond faster, one clock cycle faster is all you need to be.
And when that one tick happens, the world is divided into winners and losers.
It's minuscule in terms of the amounts, but when you do it millions and millions of times, it creates tremendous revenue over a period of time.
There was certainly an interest in being innovative and clever.
Only a few people out there who really have the technical competency to design these features. You know, less than 10.
I don't think anyone understands what's going on. I think that's another quality of complex systems, that they're kind of beyond human comprehension to a large degree.
De economische theorie zegt dat de financiële sector eigenlijk allemaal rationele personen zijn die bezig zijn met transacties die hun eigen belang maximaliseren. En dat je dus eigenlijk helemaal geen cultuur nodig hebt. Dit zijn mechanische uitwisselingen. En daar kan je modellen van maken. En die modellen, daarmee kan je risico berekenen. En zo kun je eigenlijk een financiële sector helemaal als een soort machine opvatten. Nou, dat bleek helemaal niet waar in 2008.
Economics, but not just economics, academic finance, psychology, to a certain extent even neuroscience itself. Almost any subject we study in universities in the West is profoundly influenced by this ancient philosophical and religious notion of the split between mind and body. It's a philosophical, religious idea, but it really affects so much research that we do. And in fact, the purest expression you'll ever find of this mind-body split is, you know, the orthodox economic model.
Dit systeem heeft eigenlijk alleen maar verliezers. En zolang we dus niet die bankiers ook zien als verliezers, gewoon de best betaalde verliezers, die in ruil voor al dat geld een verschrikkelijk leven hebben in een omgeving die verschrikkelijk is.
As we're watching the screen, the orders they start drifting, like orders are being canceled, and then they start drifting more, and then they start to go off the screen, and then they were gone. There was nothing. There was no market for moments, for seconds. There was no market. And we're all just sitting there and you're staring into oblivion. You're like, you have no idea what is about to happen. There was nothing. There was no market. For me, I don't know. It just changed me. Looking back on that day, I lost faith in capitalism, or at least what we had built to be capitalism. And I didn't trust it anymore. I lost trust.
Door een zeer grondige analyse van wat mijn ervaren vader me had gezegd, heb ik die dag in een precieze geestelijke staat de schat van de betekenis van de Boeddha's oorspronkelijke sutra opgegraven aan de hand van de illusie van een biljet van 100 roepie. Toen ik deze oude monnik onderzocht, die aanvankelijk zo duidelijk leek te bestaan, bleek die niet meer te zijn dan de sporen van een vogel in de lucht. De verschijning van een vogel duikt gewoon op in de geest. Maar als je naar zijn sporen zoekt, dan zijn ze onuitsprekelijk. Er is alleen maar leegte.
U hoorde de stemmen van Terry Duan, Hein Bodek, Dave Lauer, Joris Luijendijk en een gedicht van de Tibetaanse leraar Geshe Rabten. En in de komende weken meer geluidscolumns van Pieter Kiewiet de Jonge. Januari is de jaarlijkse maand van de spiritualiteit en staat in het teken van het spirituele boek. Naar aanleiding hiervan sprak Fred Gales met de Leidse emeritus hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Jaap Goedegeburen over het boeddhisme in de Nederlandse literatuur. Goedegeburen is een specialist op het gebied van de relatie tussen levensbeschouwing en literatuur. Over dit onderwerp schreef hij onder meer het boek Nederlandse schrijvers en religie tussen 1960 en 2010. Om te beginnen leest hij een fragment uit dat boek over de dichter Hans Faveri.
Heraclitus en Zeno, de geliefde natuurfilosofen van Hans Savary bedienden zich van de paradox om dat wat niet te beredeneren viel toch onder woorden te kunnen brengen. Voor de zenmeesters daarentegen zijn paradoxen, inconsistente redeneringen en onverwachte, irrelevante of zelfs absurde antwoorden op vragen, koans, zoals het in het zenjargon heet, middelen om de leerling de armzalige beperktheid van de logica te laten inzien. Ook in Favaris gedichten komen dergelijke koans wel voor. Het schip der woestijn, zie daar het horloge. Hoe alles opbloeit. Er is geen trap dan de trap die er niet is, nog ooit komt. Door twee ramen tegelijk het raam uit te springen is vaak even moeilijk als door beide ramen tegelijk dezelfde kamer weer in te springen. Ook in de geest van Zen zijn de gedichten die woordspelingen combineren met ongrammaticaliteiten of duistere beeldspraak. Zoals, is bloed schande of zijn uilen echt lui? Of, het ochtendveulen uit zijn ijsschaal breekt, de sporaden zich opgebleekt en verstrooid. En hoe kort maar gestampvoet. En hoe het voorjaar wordt, de nacht of avondmerrie, de ademnood, het avondrood. Als je het overziet, de geschiedenis van de 20e eeuw, wat literatuur betreft, dan moet je constateren dat vooral na de Tweede Wereldoorlog, 1945, er een zekere dominantie is van schrijvers die of areligieus zijn of zelfs antireligieus. En dat de levensbeschouwelijk getinte literatuur, en dan is dat natuurlijk in Nederland, vooral de christelijke literatuur, dat die sterk gemarginaliseerd wordt. Wat je na 1980 ziet, is dat een aantal schrijvers zich aan die dominantie beginnen te ontworstelen en weer levensbeschouwelijke oriëntatie durven te zoeken en te kiezen. En dat is dan per definitie niet meer alleen de christelijke, hoewel de christelijke religie ook weer in de belangstelling komt van bepaalde schrijvers. En Gerard Reven loopt daar natuurlijk sterk in voorop. Maar daarnaast zie je dat er ook andere vormen van levensbeschouwing en spiritualiteit worden aangeboord. En dan denk ik vooral aan het werk van Andreas Benier, een schrijfster die als jong meisje de bezetting heeft meegemaakt en moest onderduiken, een Joods meisje. En die, nadat ze als volwassen vrouw een tijd lang ook areligieus was geweest, zich op een zeker ogenblik sterk begint te interesseren voor het boeddhisme. En ze heeft in die hoedanigheid ook nogal wat invloed uitgeoefend, want zij had een club jonge mannen om zich verzameld, een soort leesclub. En een van de leden van die club, dat was de schrijver Ook de Jong, die in de jaren 80 ook duidelijk laat blijken dat hij zeer geïnteresseerd is in het boeddhisme en die daar ook af en toe in zijn oeuvre wel uiting aan heeft gegeven. Dat is trouwens Andreas Benier, die heeft daar ook zeer nadrukkelijk uiting aan gegeven. Nou, Andreas Benier en Ook de Jong staan helemaal niet op zichzelf. Je ziet dat zeker aan het begin van de jaren 80 bij vooral de generatiegenoten van Ook de Jong, ik kan denken aan Willem-Jan Otten op een zeker moment, Van der Meer en anderen, dat er ook heel nadrukkelijk wordt gekozen voor een bepaalde levensbeschouwing. Dat is dan voor een aantal, zoals Otten en Kerendonk, is dat heel duidelijk het katholicisme. Maar je ziet ook wel andere bewegingen. Een dichter die in de tweede helft van de 20e eeuw eigenlijk wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandse dichters, Hans Favary, was altijd buitengewoon geïnteresseerd in het zenboeddhisme. Er zijn ook een aantal kunstenaars die daar wel mee bezig zijn geweest. Ik heb op mijn boek Nederlandse schrijvers en religie heb ik een illustratie af laten drukken van Willem Hussum. Dat is duidelijk ook geïnspireerd door het Verre Oosten. Die cirkel is ook een soort zenboeddhistisch symbool. Dus er is een enorme breedte en diversiteit in levensbeschouwelijke en spirituele oriëntatie.
Die belangstelling, als ik mag vernauwen naar de Oosterse spiritualiteit, die begon natuurlijk al eerder. Hè? Die had je al, ik geloof het eerste wat ik kon vinden is Samuel Müller, 1846.
De 19e eeuw, ja. Het is zo dat de belangstelling voor hindoeïsme, boeddhisme, voor de Vedische geschriften, de Upanishaden, dat die in Europa in de 19e eeuw heel sterk opkomt. Schopenhauer is natuurlijk een heel groot en belangrijk man geweest in dit opzicht. Een enorm sterke oriëntatie op boeddhisme die in zijn filosofische hoofdwerk, die welterziende voorstelling, natuurlijk een enorme rol heeft gespeeld. Schopenhauer heeft enorm veel invloed uitgeoefend, vooral na zijn dood in de tweede helft van de 19e eeuw. En heeft vooral op veel schrijvers een geweldige invloed gehad. Dus via Schopenhauer komt hij belangstelling voor het boeddhisme, pessimistische wereldkijk, gecombineerd met een zekere mate van gelatenheid die kenmerkend is voor Schopenhauers filosofie, die verbreidt zich ook onder schrijvers. Marcellus Eemans is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld daarvan. Dat gaat aan het einde van de 19e eeuw ook gepaard met tal van andere levensbeschouwingen. Vooral esoterische kennis en esoterische religie staan sterk in de belangstelling. Je krijgt natuurlijk de beweging van de theosofie die aan het einde van de 19e eeuw wordt gesticht. En die bij Couperus bijvoorbeeld heel sterk aanslaat. Hij had een beetje geroken, gesnoven aan het boeddhisme. En hij heeft het af en toe wel eens over nirwana. Maar hij was eigenlijk veel sterker geboeid dan door de theosofie. Dus het heeft altijd al wel gespeeld. Het grote moment waarbij een schrijver echt nog veel sterker zich tot het boeddhisme gaat verhouden, dat is denk ik het geval wanneer Simon Vestdijk in de oorlogsjaren zijn grote boek De Toekomst der Religie schrijft. Vestdijk was een omnivoor, want die vond alles interessant. Dus ook de christelijke traditie, de mystieke traditie. Hij heeft ook een roman geschreven over meester Eckhart bijvoorbeeld. Maar in De Toekomst der Religie projecteert hij ook een soort toekomstvisie, waarbij hij heel sterk benadrukt dat de toekomst der religie is in zekere zin boeddhistisch getint, in die zin dat hij onderscheidt allerlei typen qua spiritualiteit in mensen. En de toekomst is dan het mystiek, introspectieve type mens die heel sterk individueel gericht is, die zijn spiritualiteit niet meer in grote gemeenschappen beleeft, maar heel sterk als individu. En dan laat hij zien dat het boeddhisme waarschijnlijk wel daar een flinke rol zal bij gaan spelen. Wat mij vooral interesseert, de schrijvers die ook echt geraakt zijn en die hebben geprobeerd om hun eigen levensbeschouwing, voor zover die in hun literaire werk is neergelegd, daar ook iets van te laten blijken. Ook die jongen zijn roman Cirkel in het gras. Het is heel duidelijk dat de hoofdpersoon Andrea Simonetti, dat die heel erg geraakt is door het boeddhisme en dat die streeft naar een onthechting die in zijn geval sterk is geïnspireerd door zijn lectuur van bepaalde boeddhistische geschriften. En ik weet ook uit mijn eigen gesprekken met Hoek de Jong dat hij eind jaren 70, begin jaren 80 buitengewoon sterk gegrepen was. Onder andere door de Tao, maar ook heel sterk door de Diamant Sutra. En dat hij de Diamant Sutra gewoon binnen handbereik had en daar dus ook heel veel inspiratie uit vond. Later is hij zijn horizon een beetje gaan verleggen naar meester Eckhart, maar dat vind ik geen toevallige keuze, omdat de mystiek en de filosofie van Eckhart grote overeenkomsten vertoont met bepaalde boeddhistische standpunten. Dus ja, dat is toch echt een teken van affiniteit.
Als je internationaal kijkt, er was natuurlijk de beweging van de beatschrijvers, hè, die werd sterk geïnspireerd door het boeddhisme. Had dat eigenlijk ook repercussies op de Nederlandse literatuur?
De tijdgenoten van de beatpoets zijn de vijftigers. En van die vijftigers is vooral Bert Schierbeek heel sterk daarmee bezig geweest. Die heeft een aantal stukken geschreven, Een Broek voor een Octopus. Dat is een bundel met essays waarin zijn belangstelling voor het boeddhisme heel duidelijk naar voren komt. Maar ietsje daarna komt Hans Favri op als dichter in de jaren 60. En bij Favri is duidelijk sprake van een veel sterkere inspiratie en ook een veel duidelijke doorwerking van het zenboeddhisme in zijn poëzie. Favri noemde zijn gedichten onthechtingsoefeningen. Dus het ging hem erom om een soort van gevoel van leegte, van onthechting, van leegmaking te bereiken. En toen naar een bepaalde kern die ook een zekere mate van stabiliteit geeft. En hij heeft ze nogal laten inspireren door die zen-boeddhistische geschriften waarin polemiek wordt gevoerd met onze westerse rationele en logische manier van denken. Dus de paradox, hè? De paradox is sowieso in de moderne poëzie een van de meest geliefde stijlmiddelen, omdat je daarmee tegenstellingen kunt verenigen binnen één enkele formulering. En poëzie overstijgt daarmee in zekere zin het rationeel logische discours. En in het werk van Favri komt dat vooral tot uiting in het feit dat hij grijpt naar het middel van die koans en die formuleringen die eigenlijk logisch, rationeel bezien onzin zijn, maar die de bedoeling hebben om de leerling in zijn boeddhistische training, om die ervan te doordringen dat zijn confessionele perceptie en zijn confessionele manier van naar de dingen kijken, dat dat maar een manier is die je eigenlijk zou kunnen doorbreken. En dat doe je dan schoksgewijs. Dus hoe klinkt het geluid van één klappende hand? Normale mensen zullen zeggen, één hand kan niet klappen, daar heb je er twee voor nodig. Maar het is om juist die vanzelfsprekendheid van die twee handen die ook met elkaar het klappende geluid maken, om die vanzelfsprekendheid te doorbreken. En dat sprak zeer aan tot Favoris verbeelding. Maar het sloot ook nogal heel sterk aan bij een andere belangstellingssfeer die hij had, namelijk de filosofie van de Griekse pre-Socratische natuurfilosofen, en daar speciaal Heraclitos, waarvan we eigenlijk alleen maar spreuken hebben overgeleverd gekregen. Maar die spreuken, dat zijn ook vaak paradoxen. Niemand kan zich twee maal baden in dezelfde rivier. Er is een weg omhoog die gelijk is aan een weg omlaag. Alles stroomt en niets blijft. En dat zijn allemaal paradoxen. Die in hun kernachtigheid ook een buitengewoon poëtisch karakter hebben. En in die zin komen ze ook heel dicht bij die zen-boeddhistische koan.
Maar kun je nou zeggen dat die door het boeddhisme geïnspireerde schrijvers allemaal een soort, zoals jij nu de paradox noemt, een soort vorm delen ook?
Nee, zeker niet. De vorm waarin Favoris poëzie zich manifesteert is nog het meest zen-boeddhistisch, omdat het hele korte gedichten zijn die in hun beknoptheid iets van spreuken hebben, van sententies. Maar auteurs als bijvoorbeeld Ook de Jong en Andrés Benier verwerken dat in hun romans aan de hand van verhalen over personages die op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie, die eigenlijk een soort wedergeboorte willen beleven, die los willen komen van een bestaan waarbij ze zich opgesloten voelen in een bepaalde manier die typisch is voor het westerse denken, die zij benauwend vinden, zoeken naar verlichting. En dan is het meer een verhaal waarin zo'n personage ook het boeddhistische pad begint te volgen of probeert te volgen. Dus dat is duidelijk een heel andere vorm. Dus het hangt er heel sterk van of je dichter bent dan wel roman schrijven. En zelfs bij dichters kan het nogal uiteenlopen. De poëzie van Dermau, die heel sterk gegrepen was door de vroeg-Indiaanse wijsbegeerte, waar natuurlijk ook Boeddha uit voortgekomen is. En we kunnen de leer van Boeddha natuurlijk ook mede begrijpen in het licht van de Vedische geschriften van de Upanishaden. Dermau schrijft reguliere sonnetten. Dus er is ook een enorme bandbreedte in uitdrukkingsmiddelen. En ik denk ook in nuanceverschillen van de ene schrijver tot de andere, waar het gaat om het waarderen van de boeddhistische leer en het gebruik maken van.
Maar als je dan de christelijke schrijvers, dus aanhalingstekens, vergelijkt met de boeddhistische schrijvers, is daar dan een duidelijk verschil in waar de hoofdpersonen mee worstelen, et cetera?
Ja, ik zou wel durven beweren dat die schrijvers die nog steeds op het christelijke spoor zitten, zoals Gerard Reve en Frans Kellendonk, dat die eigenlijk nog heel erg vastzitten in dat dualisme, hè, wat zo typerend is voor de christelijke leer. We hebben lichaam en ziel. We hebben het leven op aarde en het eeuwige leven na onze dood. Die twee werelden worden voortdurend tegenover elkaar gezet. En het is karakteristiek voor veel Oosterse levensbeschouwingen dat ze juist dat dualisme proberen op te lossen in monisme, in het idee dat alles één is. Lichaam en ziel is één, leven en dood is één. Er is niet zozeer sprake van een lineaire ontwikkeling van A naar B die finalistisch is, dus in de Joodse en in de christelijke leer, maar er is meer een cyclische kijk op het bestaan, waarbij alles zich in het rad van de geboorte voortdurend blijft herhalen. Dus dat zijn twee totaal verschillende, diametraal tegenover elkaar staande levensbeschouwingen. En daar kun je denk ik ook bij de hedendaagse schrijvers die nog sterk bezig zijn met het christendom, kun je er ook wel aan dat dualisme in ieder geval wel terugvinden. En bij andere schrijvers, zoals Bernier bijvoorbeeld, die proberen dat dualisme ook juist te overwinnen.
De meest populaire dichtvorm natuurlijk die uit het oosten naar het westen gekomen is, is de haiku. Hè?
Ja, daar kunnen we ook wel heel veel invloed van terugvinden. Er zijn in Nederland ontzettend veel haiku-dichters geweest. Alleen Onder de echte grote vooraanstaande dichters die tot de kanon behoren, zie je daar wat minder van terug. Maar een dichter die er nogal wat aan gedaan heeft en die ook sterk gegrepen was door Oosterse levensbeschouwing was J.C. van Schagen, de dichter van de Narrenwijsheid, die in de tweede fase van zijn leven ook heel erg die Oosterse kant is opgegaan. Dus die ook een heel sterk invloed van de haiku heeft ondergaan.
Heeft u enig idee van die moderne schrijvers, hoe zij aan hun boeddhistische inspiratie kwamen? Kwam dat doordat ze op reis gingen? Of had het iets te maken met het Nederlands-Indisch verleden? Of iets in die geest?
Wat je natuurlijk constateert in een ontwikkeling waarbij de belangstelling voor Oosterse levensbeschouwing, spiritualiteit weer sterk is opgeleefd, dan kom je natuurlijk in de jaren 60 uit. Ik hang eigenlijk een beetje samen met het idee dat je in het Oosten ook, vooral in India natuurlijk, een manier van leven kon vinden die veel aangenamer was dan hier. Relaxed. En natuurlijk ook, dat hing ook samen met gemakkelijke verkrijgbaarheid van drugs. En daarmee kwam ook wel iets van Oosterse spiritualiteit hier binnen. Toch zijn die schrijvers die ik heb genoemd daar nog niet echt door geraakt geweest. Ik denk dat het meer te maken had met een verbreding van belangstelling überhaupt. Dus dat het Oosten wat meer in beeld komt en dat je daar dan ook over gaat lezen. Maar het verschil van individu tot individu ook nog wel dikwijls horribel. Bij Benier zie je dat zij sowieso een zoeker is geweest naar andere vormen van kennis dan alleen de moderne westerse. En die begint dus bij Plato en komt dan geleidelijk meer ook uit bij Oosterse wijsheid. En datzelfde geldt voor Oek de Jong. Ik zou niet durven beweren dat dat nu deel uitmaakt van een groot collectief geheel. Ik denk dat het meer een kwestie is geweest van je niet meer wel bevinden bij de westerse of bij de christelijke vormen van levensbeschouwing en religie.
En merk je nou dat bij de nieuwe opkomende schrijvers dat het daar nog hetzelfde is of ligt dat anders?
Ik kan weinig jonge auteurs noemen bij wie ik iets soortgelijks constateer. Ik zie ook eigenlijk bij de jonge auteurs bijna geen uitgesproken levensbeschouwing. Je ziet een soort kleine trend waarbij er nu jonge auteurs zijn die bezig zijn om afscheid te nemen van hun christelijke verleden. Frank Atreu bijvoorbeeld. En ik heb net een boek gelezen van een zekere Mark Porter die afstand doet van zijn bij de Jehovah's getuigen doorgebrachte jeugd. En zo zijn er nog wel meer auteurs die nog iets af te rekenen hebben. Maar dat leidt er niet toe dat men dan die christelijke jeugd of het christelijke verleden inruilt voor een nieuwe alternatieve vorm van levensbeschouwing die men bijvoorbeeld in het Oosten vindt. Het lijkt alsof het nu weer een beetje een soort van windstilte is. Wat niet wil zeggen dat het niet straks weer op kan leven, hoor. Dat is zeer goed mogelijk. Maar ik zie het op dit moment niet onmiddellijk, nee.
J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile livrer nos peines et nos cris et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit. On se laisse aller sur le papier et on emploie trop de métaphores. Pourtant, je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thème, d'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyrics pleins de vie avec des rimes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi. C'est peut-être un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'écris avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi, tu dis que la vie est dure et au fond de moi, je pense pareil. Mais je garde les idées pures et je dors sur mes deux oreilles.
U hoorde Jaap Goedegebeuren over boeddhisme in de moderne Nederlandse literatuur. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website BOS-RTV kunt u alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met alle uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BOS-RTV. Volgende week dinsdag zijn we er weer met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om 12 uur 's nachts. Graag tot dan.